iets uit 1 Korinthe. Ik zal zo vertellen wat ik ga voorlezen, maar ik vertel eerst waarom. De laatste 2 dagen heb ik weer wat contacten gehad met een paar oud-collega's die alle 2 vonden dat wat zij ergens in de media gehoord hadden, dat ik dat vooral moest zien en horen. Dat waren interviews van een mevrouw van de KRO-NCRV. Toen zei ik, waarom willen jullie zo graag dat ik dat hoor en bekijk? Nou, zeiden ze, omdat er hoop uitspreekt. En dat zijn ongelovigen. 1 met een katholieke en 1 met een protestantse achtergrond. Maar die echt, als ze al iets ooit bezeten hebben, dat volledig kwijt zijn. En ze werden aangesproken door dat er hoop in doorklonk. Ik heb die beide interviews bekeken. Doet er nou even niet toe wie daar aan het woord waren. Ik heb zelf een paar keer gedacht van, waarom zeggen deze geïnterviewden nou net niet wat duidelijker wat ze bedoelen en over wie het ten diepste gaat. Maar goed, ik was toch best geraakt door het feit dat die oud-collega's voor mij getroffen waren door het begrip hoop dat eruit sprak. En in 1 van beide interviews was dat ook heel duidelijk, de hoop die te maken had met Pasen en met de opstanding. Nou, er is 1 hoofdstuk in de eerste brief aan de Korintiërs dat heel duidelijk over die opstanding gaat. En dat was vanmorgen toevallig aan de beurt bij onze tafellectuur na het ontbijt. En toen moest ik terugdenken aan wat we gisteravond, Corrie heeft het ook mee bekeken, gisteravond bekeken hadden op verzoek van die 2 collega's, waar ik dan per mail op gereageerd heb. Mijn woorden in een goudschaaltje wegend. En natuurlijk heel positief daarop gereageerd en er ook en passant wat positiefs geprobeerd aan toe te voegen. Maar Paulus heeft in 1 Korinthe hoofdstuk 15... dit belangrijke thema besproken vanaf vers 29. En ik wil een aantal versen lezen en daar ook wat van zeggen. En ik denk dat ik dat af en toe gewoon na een paar versen voorgelezen te hebben steeds doe. 1 Korinthe 15... We beginnen dan bij vers 29. Het begint met een wat vreemde tekst. Wat zullen anders zij doen die voor de doden worden gedoopt, als doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan voor hen gedoopt? Waarom zijn ook wij ieder uur in gevaar? Ik sterf dagelijks, zoals ik betuig bij uw roembroeders die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, wat baat het mij? Als er geen doden worden opgewekt, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet. Verkeerde omgang bederft goede zeden. Wordt nuchter, zoals het behoort, en zondig niet, want sommigen zijn onwetend aangaande God. Ik zeg het tot uw beschaming. Dit zijn een paar inleidende verzen, waar toch best wel een paar lastige wendingen in zitten die ik niet allemaal langsloop, maar wel de eerste. Die merkwaardige uitdrukking, voor de doden gedoopt worden. Want dat staat hier. Wat zullen anders, vers 29, zij doen die voor de doden worden gedoopt? En dan komt het hoofdthema, als doden helemaal niet opgewekt worden. Nou, al in de oudheid waren er mensen die deze tekst heel vreemd uitlegden. Die dachten voor de doden dopen, en u hoeft niet bang te zijn voor moeilijke verhalen over Griekse voorzetsels. Maar die vertaalden, die begrepen dit woord niet als voor, zoals wij oppervlakkig dan denken aan ten behoeve van, wat het dus niet is. Maar die lazen dit als boven. En die dachten, een doopsamenkomst moet je houden op een begraafplaats boven de graven. En dat is een praktijk die door een aantal mensen is toegepast op basis van deze tekst. Dat woordje voor betekent in ieder geval niet ten behoeve van. Alsof ik hier op aarde onder de levenden een handeling zou kunnen verrichten die ten goede komt aan overledenen. Dat is het niet. Dit woord heeft nog een betekenis en die gebruikt Paulus ook een aantal keren. En dan betekent het in plaats van. En dat is, we hebben in de Theos-vertaling die vertaling ook in de voetnoot opgenomen, een vertaling die in ieder geval het vers een stuk begrijpelijker maakt. Als je namelijk door de doop zichtbaar de plaats gaat innemen hier op aarde van mensen die er niet meer zijn, ja, zegt Paulus, waarom zou je dat eigenlijk doen als je enige perspectief de dood is? Maar als er hier op aarde iets doorgaat, als er weliswaar mensen sterven, maar in plaats daarvan komen er weer anderen die zichtbaar getuigen van hun leven in Christus, dan is dat zinvol. Maar als dat niet zo is, ja, zegt hij, wat zullen anders zij doen die in plaats van die overledenen voor de doden worden gedoopt, als er toch helemaal geen perspectief is, als doden helemaal niet opgewekt worden, waarom worden ze dan voor hen gedoopt? Met andere woorden, waarom zou je zoveel moeite doen om hier op aarde een plek te gaan bekleden die als enig perspectief de lichamelijke dood heeft? Maar, zegt Paulus, als je zo zou denken, ik ga naar de tweede helft van vers 32, als er geen doden worden opgewekt, ja, laten we dan maar het ervan nemen. Zonder perspectief. Eten, drinken, want morgen sterven wij. Als er toch geen opstanding is, is dat het perspectief. En zegt Paulus, waarom zou je je laten dopen om hier op aarde zichtbaar de plek in te nemen van mensen die geen ander perspectief zouden hebben dan hun lichamelijke dood? Maar zegt Paulus, dat is niet zo. We hebben wel een perspectief. En dus heeft het wel degelijk zin om je hier op aarde te laten dopen en zo zichtbaar de plek in te nemen van mensen die wel een perspectief hebben. Dat element van de doop werkt hij hier niet verder uit, want Paulus wil het juist over de opstanding hebben. En hij zegt, het is belangrijk om het feit dat er een opstanding is, serieus te nemen. Maar, zegt hij, er kunnen natuurlijk ook vragen worden gesteld. En daar gaat hij over spreken vanaf vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dus niet de opstanding zelf ter discussie stellen, maar de vraag stellen, met wat voor lichaam gebeurt dat dan? En dat is kennelijk een vraag die men argwanend en niet respectvol bedoelt. Want Paulus geeft wel een aparte reactie. Dwaas. Nou, ik kan me uit mijn professionele leven herinneren dat ik heel wat vragen beantwoord heb. Maar dit was niet mijn reactie als een leerling een vraag stel. Ik zou acuut ontslagen zijn. Paulus zegt dat zomaar dan toch even. Een apostel notabene. Die laat toch even duidelijk doorschemeren dat dit een buitengewoon domme vraag is. Nou goed, het is Paulus die het gezegd heeft. Maar ik ben toch wel heel blij dat hoe dom hij die vraag ook vindt, hij er toch op ingaat. En eerlijk gezegd durft haast niet te zeggen, maar ik vind die vraag helemaal niet dom. Ik denk dat heel veel mensen die je iets vertelt over dat jij als gelovige gelooft in een opstanding, daar vragen over hebben. En dat kunnen hele technische vragen zijn. Van, en hoe zit het dan met iemand die 500 jaar geleden overleden is? Ja, dat vind ik geen gekke vraag. Goed, Paulus laat hier doorschemeren dat hij daar anders over denkt. Maar hij heeft wel een hele mooie manier om het uit te leggen. Vers 36. Wat u zaait, wordt niet levend, tenzij het sterft. En wat u zaait, niet het lichaam dat zal worden, zaait u, maar slechts een korrel. Het zij van tarwe of van een van de andere granen. Maar God geeft er een lichaam aan, zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden een eigen lichaam. Dat betekent dat Paulus eigenlijk zegt, de relatie tussen het lichaam dat opstaat en het lichaam dat gestorven is en dus begraven wordt, is dezelfde relatie, is een vergelijkbare relatie als die tussen een gewas en het zaad dat in de grond zit. Het is anders en toch verwant en er niet van te onderscheiden. Dus Paulus begint meteen in vers 36 te spreken over zaaien. Dat doet hij verder op nog een keer in vers 42. Maar hij begint eerst dit algemene beginsel uit te leggen. Dus vers 36, ik lees het nog eens. Wat u zaait, gewoon in het algemeen, in het normale leven, in de tuin of op het land, wordt niet levend tenzij het sterft. En wat u zaait, ja, wat zaai je dan eigenlijk? Niet het lichaam dat zal worden, zaait u. Een boom of een tarwe. Een soort, maar slechts een korrel. Het zij van tarwe of van een van de andere granen. Maar God geeft daar een lichaam aan. Ook goed om dat te bedenken, als we zien dat er weer van alles op het land verschijnt, dat God dat geeft. God geeft er een lichaam aan zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden een eigen lichaam. En dan gaat hij langzaam naar zijn thema. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander, vers 39, is dat van mensen. Een ander is het vlees van dieren. Een ander is het vlees van vogels. En een ander dat van vissen. En dan spreekt hij over hemelse lichamen en aardse lichamen, die van elkaar verschillen in wat hij noemt heerlijkheid. En dat is misschien een stukje tekst wat wij wat lastiger vinden. Maar in vers 42 komt hij weer terug, en daarom ga ik daarna kijken, naar dat thema van de relatie tussen wat je zaait en wat er uiteindelijk tevoorschijn komt. Vers 42. Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid. Er wordt opgewekt in kracht. Even tot hier. Drie keer gezaaid. Paulus schrijft niet, er wordt verbrand. Had ook gekund. Paulus leefde in een tijd dat crematie heel normaal was. Maar dan zou dit hele beeld niet opgaan. Waarbij ik niet wil zeggen dat als een gelovige gecremeerd wordt, door wat voor oorzaak dan ook, hij niet aan de opstanding zou deel hebben. Dat zou ik niet durven zeggen, natuurlijk wel. Maar het beeld dat Paulus gebruikt gaat daar zeker niet van uit. Dus het begraven, vers 42, vergelijkt Paulus met zaaien. En zaaien is nooit een doel op zichzelf. Dat doe je omdat je iets verwacht, iets wilt bereiken. En onze geliefden, die zijn gezaaid. En Paulus zegt, dat is op zich niet iets om blij van te worden. Dat is niet vreugdevol. Daar wordt niet veel onsterfelijkheid zichtbaar. Integendeel, je ziet daar in vers 42 vergankelijkheid. Maar bij de opstanding, bij de opwekking, dan is er sprake van onvergankelijkheid. Dat komt eruit, als ik het zo mag zeggen. Er wordt gezaaid in oneer. Het is niet echt eervol wat je dan ziet gebeuren. Als je erbij bent, als je realiseert wat er gebeurt, dat is schokkend, niet eervol. Maar, zegt Paulus, er wordt opgewekt in heerlijkheid. Dus nu oneer, straks heerlijkheid. En dan nog een keer, slot van 43, er wordt gezaaid in zwakheid. Je moet gezaaid worden. Er wordt opgewekt in kracht. En op andere plaatsen staat dat iemand opstaat. Dus opgewekt worden en opstaan is hetzelfde gebeuren, maar van twee verschillende kanten bekeken. Dat is toch iets moois wat Paulus hier zegt. Over iets verdrietigs. En hij heeft in het begin van het stukje dat we gelezen hebben al laten horen dat als je dit perspectief niet hebt, je leven in feite moeilijk zinvol genoemd kan worden. Maar daar moet je dus ook niet bij blijven. Want ook veel ongelovigen denken daarover na. Van wat heeft het leven anders voor zin? Een van die twee geïnterviewden was een jonge man. Hij is nu 24 jaar. Die was discjockey op allerlei festivals. En op zijn 19e al steenrijk. Een dikke auto voor de deur, zei hij, en een bankrekening om van te watertanden. Maar hij was doodongelukkig. En hoe kwam hij tot bekering? Nou, dan sta je werkelijk versteld van hoe God dat doet. Dit was een supermuzikale jongen. Dus die liep een keer langs een kerk waar een beroemd organist een stuk Bach zat te spelen. Daar werd hij door gefascineerd. Allereerst door de muziek, later door de tekst, zeg ik dan maar. Het geloof dat Bach had. En is de Bijbel gaan lezen. En als je dan ziet wat dat bij die jongen heeft veranderd, dan kan ik me voorstellen dat mijn ongelovige collega's denken, ja, dat wil ik ook. Dat zeggen ze niet zo, maar dat is natuurlijk wel zo. En die zijn al wat ouder dan 24 jaar. En als je die jongen hoort spreken, ja, dan merk je onmiddellijk, dit is absoluut geen domme jongen. Een die goed over de dingen nagedacht heeft. En toen hij aan het eind van het interview iets, een soort belangrijke gedachte die hij door wou geven, mocht opschrijven. Toen schreef hij op, soli deo gloria. Alleen God de eer. Terwijl in de wereld waar hij in leefde en voor een deel nog leeft, het puur gaat om zichzelf. Om te scoren. Om de eigen eer. En dan denk je, hoe kan iemand zo veranderen uit en zo'n perspectief krijgen? Een jongen uit een gebroken gezin, met een moeder die alcoholmisbruik helaas bedreef, die tijdelijk uit huis geplaatst is, en die komt zo terecht. Dat is ongelooflijk. Die heeft dus gezien wat een leven is van laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. En die daar totaal ongelukkig bij was. Hij zegt, ik had alles wat mijn hart begeerde en waar anderen jaloers op waren. Maar aan de andere kant had hij niks en dat realiseerde hij zich. En dan zou je kunnen denken, ja, en gelovigen dan, die hebben toch ook nog niet een onsterfelijk lichaam. Die kunnen toch ook ziek worden en sterven? Ja, zeker kan dat. En daarom ben ik zo ontzettend blij met zo'n hoofdstuk als dit. Want, zegt Paulus, als je de Heer Jezus kent, dan heb je een perspectief. Dan ben je niet onwetend aangaande God, vers 34, nee. Dan heb je belangstelling voor wat God van zichzelf heeft laten zien. Van God die zichzelf in het mens heeft geopenbaard in Christus. En dan blijft zo'n begrafenisritueel iets van vergankelijkheid waar je bij bepaald wordt. Het oneervolle ervan. Het zwakke. Er wordt geen niets van kracht getoond, ondanks alle mooie dingen misschien gezegd zijn op zo'n moment. Maar uiteindelijk, zegt Paulus, is daar sprake van onvergankelijkheid, van onvergankelijkheid in de toekomst. Van heerlijkheid en van kracht. En dat is een perspectief dat kan niemand je geven dan alleen de Heer Jezus. Die door Paulus dan ook wordt genoemd in 1 Timotheus Christus, onze hoop. En dat is het bijzondere. Wij hebben een hoop die gegrond is in een persoon. Ik lees even een stukje verder zonder op elke regel in te gaan. Vers 44, er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. En de Theos-vertaling heeft daar een prachtige voetnoot. Letterlijk een zielslichaam, dat is een lichaam dat door de ziel leven heeft. En er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Een geestelijk lichaam. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, wij hebben toch nu al een geest, ja zeker. Maar dat is niet iets dat hoort bij onze huidige staat van ons lichaam. Dat is iets wat God ons als gelovigen heeft gegeven, dat wij ook geestelijk leven hebben. Maar ons lichaam heeft daar nog geen deel aan. Maar een lichaam met dat karakter, dat zal worden opgewekt, terwijl er een natuurlijk lichaam gezaaid wordt, oftewel in het graf gaat. En Paulus zegt dan, als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. En dan gaat hij weer laten zien dat er een relatie is tussen degene die begraven wordt en degene die wordt opgewekt. Dat dat dezelfde persoon is, maar in een totaal andere situatie. En dan gaat hij zelfs zover om dat met Adam en Christus in verbinding te brengen. Vers 45, zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. De laatste Adam, tot een levend makende geest. Geen makkelijke uitspraak. Maar we weten wel dat Adam geen leven heeft gemaakt. Alle levenden waar Adam getuige van was, van zichzelf, van Eva, van de dieren, de planten, dat was niet door hem gekomen. Daar had God hem niet voor gebruikt. Hij was slechts een levende ziel. Maar de laatste Adam, wij weten dat is de Heer Jezus, die even verderop de tweede mens wordt genoemd, die werd tot een levend makende geest. Hij is het die leven geeft. Dat is een belangrijk verschil dat we in ieder geval wel kunnen begrijpen. Maar, zegt Paulus dan, vers 46, maar niet het geestelijke is eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. En dan gaat hij daarop door. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. Dat is duidelijk, dat is Adam. Gemaakt uit het stof, de klei van de aarde. De tweede mens, die vlak hiervoor de laatste Adam genoemd werd, is uit de hemel. Ja, daar kwam de Heer Jezus vandaan. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, hij kwam toch uit Maria? Ja, wacht even. Veel ongelovigen die denken dat. Maar wij weten uit het woord van God dat de geest van God haar heeft overschaduwd. En gezorgd heeft dat Maria zonder tussenkomst van een aardse man zwanger werd. En wij weten ook dat de Heer Jezus niet toen pas zoon van God werd, maar al van eeuwigheid af als de zoon van de Vader in de hemel woonde. En in die zin de hemelse was. Dus dat Adam een stoffelijke wordt genoemd is begrijpelijk. Dat de Heer Jezus in vers 48 de hemelse wordt genoemd is te begrijpen als je dat vergelijkt met andere gedeelten. En zo, zegt hij, zijn ook de hemelsen. Zijn we dan nu al hemelsen? Wat ons lichaam betreft nog niet. Vers 49, zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dan zou je nog even kunnen denken van hoe zit dat nou precies? Wat is nou nu al het geval en wat pas straks? Nou, één ding is duidelijk, wat ons lichaam betreft hebben we nog niet deel aan dat hemelse karakter. Dat lijkt me evident. Vandaar dat Paulus in vers 50 zegt, maar dit zeg ik, broeders, een soort samenvatting, dat vlees en bloed, de status van ons huidige lichaam, Gods koninkrijk niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Want dat is het kenmerk van ons huidig lichaam. Het is vergankelijk. En er is een proces van veroudering. Ik was ook afgelopen week, want dat had een veel bewogen week gehad, bij de crematie van een andere oud-collega, van wie ik altijd had gedacht dat hij een christen was. 40 jaar lang ouderling bij de Waalse kerk. Is zelfs een keer een jonge man die hier in de samenkomst geweest is, nog in het oude lokaal, een Franstalige Zaïrees. Die is uiteindelijk bij dit gezelschap terechtgekomen, waar hij zich beter thuis voelde, omdat men daar alles in het Frans doet. En deze collega was dan ook een collega Frans. En voelde zich thuis in de Waalse kerk om allerlei redenen. Maar wat is nou het trieste, dat bij zijn crematie, ik was er zo verbaasd dat het een crematie was, gezegd werd dat hij zijn geloof op het laatst kwijt was. Er werd zelfs gesproken over dat hij misschien in het paradijs zijn vrouw nog een keer zou terugzien die al eerder was overleden, maar waarin dat kleinkind dat dit zei al niet meer zei te geloven. En later bleek ook degene die daar gecremeerd zou worden niet geloven. Heel triest. Ik ben met een uitermate beroerd gevoel naar huis gereden. Want met deze man weet ik absoluut zeker, heb ik over de Heer Jezus gesproken. Toen ik nog maar net op Grotius werkte. En ik heb achteraf kunnen uitrekenen, toen was ik 30 en hij 51. In mijn ogen dus al een tamelijk een man op leeftijd. Nu kijk ik terug naar die leeftijd. Maar hoe dan ook, ik weet nog heel goed hoe hij reageerde. Hij zei toen wel kerkgenootschap hij bij behoorde. En toen vroeg ik door. Ik zei, ja, maar dat vraag ik niet. Ik was al lang blij dat ik iemand trof met wie je over die dingen kon spreken. En hij werd vreselijk nerveus en knalrood. En dat vond ik heel gek. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch erkend. Is ook een keer met zijn vrouw bij ons thuis geweest. Corrie en ik bij hem. En wij hadden in onze herinnering hem als een gelovige. En zo ging ik ook naar die plechtigheid toe. Maar door dat wat ik te horen kreeg, was alle hoop weg. Het was een plechtigheid zonder hoop. En dan denk ik, wat verschrikkelijk triest. Voor de man zelf niks meer aan te doen. Aan de aanwezigen zelf werd ook niets op dit punt doorgegeven. En wij weten het. Een onveranderd mens kan niet bij God komen. Zou zich ook nooit bij God thuis voelen. Soms zeggen ongelovigen wel eens tegen je, is dat niet onrechtvaardig dan? Als ik alleen maar omdat ik dat niet geloof, niet in de hemel kom. En als je dan vraagt, wat stel je je eigenlijk voor in de hemel? Waarom denk jij dat jij je daar thuis zou voelen? Bij iemand met wie je hier op aarde niets te maken wilt hebben. En daar zou je dan tot in eeuwigheid bij willen zijn? Soms helpt dat. Dat mensen er in ieder geval over nadenken. Het mooie is dat als Paulus dit behandeld heeft, dat hij zegt, wacht even. Lang niet iedereen, we weten niet hoe groot dat aantal is, maar op een gegeven moment zal toch blijken dat niet iedereen een natuurlijk leven heeft dat in het graf eindigt. En dat stukje komt hierna. Wij zeggen dan, dat is het gedeelte over de opname. Nou, die term gebruikt Paulus niet in dit stukje. Dat doet hij in 1 Thessalonicenzen 4. Maar hier brengt hij dat in verband met de opstanding. Want er gebeurt dan ook iets met de mensen die dan nog leven. Kijk, het is geweldig om te weten dat de gelovigen die in hun graven zijn eens zullen opstaan. Allemaal tegelijk. Maar als wij dan nog zouden leven, dan gebeurt er iets met ons. Er is een kerkvader geweest, Augustinus, waar ik veel bewondering voor heb. Een ongelooflijk slimme, begaafde man. Een toptheoloog. Maar ja, die mensen hebben soms ook wel eens hele rare gedachten. En die heeft gedacht dat bij de opname degenen die dan nog leven bliksemsnel eerst even zullen sterven, om vervolgens ook aan die blijde gebeurtenis van de opstanding deel te kunnen hebben. Ja, dan moet ik echt glimlachen. Ik denk, ja, je kunt 100 keer slim zijn, maar dat is toch echt niet wat Paulus hier zegt. Laten we het maar eens gaan bekijken. Vers 51, Paulus zegt, ik verklap jullie eigenlijk een geheim, een verborgenheid. Vers 51, wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een atoom, zegt hij letterlijk, een onsnijdbaar stukje tijd. In een oogwenk bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en daar heb je het. En de doden, elders noemt hij die de doden in Christus, zullen onvergankelijk worden opgewekt. En wij, dat zijn dus niet de doden, zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke, dat hebben we net nog gelezen, moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En dan zegt Paulus, en als dat dan gebeurd is, hè, dat zegt hij heel secuur, en wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dan zal duidelijk worden dat de dood een overwonnen vijand is, zeg ik maar even met eigen woorden. Waar is dood uw prikkel? Waar is dood uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dus wat zegt Paulus? Er komt een moment dat alle gelovigen zullen worden opgewekt als ze al overleden zijn op dat moment. Ze zijn gezaaid. Maar dan wordt hier op aarde zichtbaar wat er uit die aarde voortkomt. Een onvergankelijk, verheerlijkt, krachtig lichaam. En degene die dan nog leven, wat gebeurt daarmee? Niets over eerst even snel sterven. Nee, die zullen veranderd worden. En andere dingen zegt Paulus daar nog over in 1 Thessalonica 4. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus dan niet eindigt met van, nou, dus we kunnen rustig gaan zitten kijken naar de hemel en wachten tot het zover is. We hoeven niets meer te doen, het komt allemaal in orde voor ons als gelovigen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vind het zo mooi dat hij in vers 58 zegt, daarom mijn geliefde broeders en zusters, dit is dus iets wat hij tegen gelovigen zegt, wees standvastig, onbeweeglijk. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. Daar u weet dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Nee, als je zou denken van alles wat er gebeurt aan mooie dingen, ook door evangelisatie, dat eindigt een keer als die mensen het graf ingaan, dan heb je geen perspectief. Nee, die arbeid is niet vergeefs in de Heer, want er is het perspectief van de opstanding. We hebben een hoop. En je merkt soms dat mensen er eerlijk voor uitkomen dat ze die hoop missen. Mensen die wat deze aarde betreft vaak alles hebben wat hun hartje begeert. En ik weet van de mensen over wie ik net sprak iets van hun familieomstandigheden. Die soms heel plezierig en aardig zijn. Ik weet in wat voor soort huis ze wonen, hoe ze zich verplaatsen. Daar valt weinig meer te wensen. En toch, wat trekt ze in dit soort interviews een uitgesproken hoop? En dan zeggen ze tegen mij, dat moet jij beslist bekijken. Het zijn twee van deze mensen, heb ik heel wat keren gesproken over deze dingen als we in Rome waren. En daar of 's avonds of 's middags bij een pauzeachtig moment... in een setting waren dat je daarover kon spreken. En het mooie was dat zij er altijd over begonnen. Dus die interesse, ook van mensen die je dan jaren niet ziet, die komt dan weer terug. En wat missen ze? Wat spreekt ze het meest aan? Een hoop. En dan wens je zo dat ze die hoop ook vinden in de persoon van de Heer Jezus. Betekent dat dan dat dan hier op aarde alles fantastisch verloopt? Dat je dan nooit meer tegenslag hebt? Dat je niet ziek kunt worden? Je baan niet kunt verliezen? Dat je niet eens een keer kunt zakken voor een examen? Dat kan allemaal. En er zijn gelovigen die hebben een leven zo moeilijk dat ik wel eens denk van hoe houden ze het vol? Maar dan weet ik wel, ze hebben een perspectief. Waar je elkaar op mag wijzen. Maar een perspectief dat ieder mens kan hebben. En als ik de afbeelding zie van het graf van mijn ouders. Dan weet ik hoe zij spraken over dit vooruitzicht. Dat ze hadden. Dat hun ouders ook hadden. Die ik daar ook over heb horen spreken. En soms denk je wel eens even in een zwak moment. Het lijkt net of het allemaal voor niks was. Alsof er helemaal niks van klopt. Ja, dat is de boze die je dat wil wijsmaken. En op hetzelfde moment, als je dan je Bijbel open doet, dan denk je, nee, het is waar. Paulus had die verwachting. Ons voorgeslacht had voor een groot deel gelukkig die verwachting. En wij mogen die verwachting hebben en elkaar daarmee bemoedigen. Maar het ook aan ongelovigen voorhouden. En dan weten dat ook op dat punt onze arbeid niet vergeefs is in de Heer, omdat God ons de overwinning heeft gegeven door onze Heer Jezus, die de dood heeft overwonnen. En leven en onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht.